Dit is een Zuidwest podcast.
Welkom bij Hondenbabbels, een podcast over allerlei hondenzaken. Ik ben Anne van Egeraad en dit doe ik samen met Maarten van der Boom.
Hi.
Lianne van der Linden. En Jamie Vlieger.
Hey.
Je mag reageren hoor, Lianne.
Ja, ik was gewoon helemaal verbluft.
Ja, okay.
Dat het zo goed ging. Nou, ja, iedere week bespreken wij een thema over honden. Deze week gaat het over hoe kies ik een goede fokker. Heel belangrijk, denk ik. En we hebben een ras van de week. En dat is de Cavalier King Charles Spaniel. Zeg ik dat goed, Jamie?
Helemaal.
Ja, en dan hebben we nog de rubriek Snuffel en Leer, waarin we een tip vertellen over honden en hun gedrag. En dat is deze week: welke hondenlijn gebruik ik?
Ja, dus hoe kies ik een goede fokker? Moet je niet eerst een hondenras uitkiezen trouwens?
Ja, daar gaan we dan in principe even vanuit dat mensen denken van oké, in die richting denk ik. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een golden retriever. Wat wij altijd zeggen is dat het wel lastig is om te zeggen van oké, ga ik bij een fokker kopen? Ga ik bij een gelegenheidsfokker kopen? Het is ingewikkeld, want natuurlijk is een goede fokker is heel belangrijk, maar... wat is een goede fokker?
Ja. Dat is hoe weet je dat van tevoren?
Nou, dat is het hele lastige, zeker tegenwoordig ook, omdat er gaat ontzettend veel geld om in die wereld. En mensen doen zich vaak mooier voor als fokker dan dat ze zijn. En nu ga ik natuurlijk niet alle fokkers over één kam scheren, zeker niet, want ik bedoel, ik heb zelf ook hele goede fokkers gezien en gelukkig kom ik die heel vaak tegen. Maar er zijn wel dingen waar je echt even goed op moet letten. En dan wil ik even als eerste de broodfok aanhalen. Iedereen kent wel het woord brood. Of tenminste, dat hoop ik maar een beetje dat mensen weten wat broodfok is. Broodfok betekent eigenlijk van die grote schuren waar misschien wel 50 rassen liggen. En die teefjes die worden helemaal uitgemolken met het krijgen van puppies en... Dat is de broodfok. En ook de broodfok bijvoorbeeld in het Oostblok is heel erg op dit moment aan de gang. Dan worden er daar dus nesten gefokt. Die worden naar hier toe vervoerd. En die worden dan verkocht via marktplaats of via internet. Wij zeggen altijd als jij op internet kijkt en je kan meteen een hond ergens ophalen zonder dat zij ook maar enigszins iets... aan jou vragen of doen, dat is niet goed.
Nee, want uiteindelijk dat een fokker verdient aan het fokken met honden, dat is niet slecht, toch?
Zeker
dat mag gewoon,
niet,
toch?
Zeker niet, zeker niet. Ik vind, vaak zijn die mensen onderbetaald. Als je een goede fokker hebt, die vanaf de dag dat zijn teef gedekt wordt, is hij ermee in de weer en gaat hij zorgen dat zij een hele goede dracht heeft. Want ook de dracht is heel belangrijk voor een puppy. Als je bijvoorbeeld,
hoezo dan?
Als een teef bijvoorbeeld heel veel stress ervaart tijdens de dracht, dat brengt ze over op haar puppy's.
Okay.
Dus daarom is bijvoorbeeld ook die broodfok zo verschrikkelijk slecht, omdat die teven zijn heel gestrest natuurlijk, want die liggen daar tussen 50 andere teven en die hebben helemaal geen rust. Dus daar gaat het eigenlijk dan al fout. En mensen snappen, ja, hij bijt zo verschrikkelijk en hij is zo vervelend, mijn pupje. Ja, dat kan dus daar vandaan komen.
Hoe heb jij de fokker van Billy gekozen, Anne?
Nou, er zijn er maar 5 in Nederland, dus op zich was die keuze niet heel moeilijk.
Manchester Terrier.
Manchester Terrier, ja. Nou, wat mij heel erg aansprak is dat wij eerst 2 keer op bezoek moesten zijn geweest voordat zij kon beslissen of wij een pup van haar zouden mogen.
Is dat gebruikelijk?
Bij de goede fokkers die gaan inderdaad heel selectief om met waar ze een pupje aan gaan verkopen. En dat snap ik ook, want het zijn in principe toch hun pareltjes, om het maar even zo te zeggen, die zij aan iemand anders gaan geven. Dan is het natuurlijk heel fijn als jij weet dat jouw pupje een goed leven krijgt. Bijvoorbeeld onze fokker van de Rottweiler, om dat maar even zo te zeggen. Die had een wachtlijst van, ik geloof 15 mensen of zo. En wij waren vrij laat, maar wij gingen vertellen van ja, weet je, we hebben hondenschool, we willen dit met haar doen. Dan kunnen ze je dus ook naar voren halen en zeggen van ja, wij willen heel graag dat onze pup bij jou komt.
Ja, ja. Want is elke hond die verkocht wordt via Marktplaats, is dat al een fout signaal? Of kun je het niet zo zwart-wit stellen?
Nee, zeker niet. En dat is natuurlijk ook een beetje... het moeilijke, kijk, via Marktplaats wordt het al ietsje commerciëler, want dan ga je er actief reclame voor maken. Mm-hmm. En niet iedere hond die verkocht wordt via Marktplaats is per se fout. Maar het is wel, ja, het gebeurt het meeste dat honden via Marktplaats dus of wat gebrekingen hebben. Of toch niet de juiste medische checks hebben gehad. Of toch, ja, losjes omgegaan is met het in de gaten houden van de teef, inderdaad.
Ja.
En dat is ook nog een dingetje wat ik wilde aanvullen. Als je gaat kijken naar onze Summer is echt geen hele makkelijke hond. Dat is een jachtlijn Golden Retriever, dat is een hele gedreven hond. Ja, die krijg je ook niet zomaar mee. Wij hebben Summer ook toegewezen gekregen. Dus op het moment dat wij een hond bij die fokker wilden kopen, zei de fokker tegen ons, oké, luister, ik heb karaktereigenschapstesten laten afnemen en ja. Jullie zijn ervaren hondentrainers. Deze hond past het beste bij jullie, terwijl mijn moeder een hele andere hond had uitgekozen.
Ja, oké. Als je er nou niks van af weet, hè, van een fokker, is er dan ook iets van een keurmerk? Je hebt tegenwoordig overal keurmerken voor. Is er ook een keurmerk voor een fokker?
Dat is ook een hele moeilijke gewetensvraag, want de broodfokkers onder zich, die zetten ook keurmerken op onder zichzelf.
Ja, ja.
Ja.
Maar dat is niet het Nederlands Keurmerkinstituut.
Je hebt de Raad van Beheer. De Raad van Beheer is eigenlijk, zeg maar, een overkoepelend orgaan waar alle fokkers, zeg maar, ingeschreven moeten staan. Maar nogmaals, het is geen garantie. Het is echt geen garantie. En je hebt de rasverenigingen natuurlijk, hè, van ieder ras. Maar ook daar, als je, ik heb heel vaak ook meegemaakt dat mensen dus inderdaad een bepaald ras hadden en aanklopten bij de rasvereniging en dat ze daar ook hun schouders ophaalden en zeiden, ja, sorry, wij kunnen ook niks met deze fokker. Als ik een paar dingen mag zeggen over een fokker, is dan zorg ervoor dat hij of zij kan vertellen over het ras wat het inhoudt. Maar ook de negatieve dingen. Als jij alleen maar een heel mooi verhaaltje gaat ophangen van, ja, nee, dit is de meest geweldige. Natuurlijk zijn honden geweldig, maar ze hebben allemaal hun dingetje. En als die fokker dat jou al niet kan vertellen, ja, dan zou ik al afhaken. Hè? En ook de gebreken van het ras. Als ze daar niet op getest worden, ja, dan heb je een probleem.
Ja, bijvoorbeeld dan een Bernesenne hond wat last van zijn heupen krijgt en zo'n soort dingen.
Inderdaad. En karakter is ook een heel belangrijk onderdeel. Als je gaat kijken naar onze Summer, ja, dat is een heel pittige hond. Ja. Er zaten wat mattere honden zaten ook in dat nestje, maar die werd niet aan ons toeverdeeld, want anders was Summer dus bij iemand terechtgekomen die totaal geen ervaring had met honden.
Ja, ja. En dat wat anders zegt van een fokker wil jou ook leren kennen, kijken of jij bij het hondenras. Ja, ik weet dat dat bij ons in de tijd toen ook gebeurde, praten we al over 14 jaar geleden, maar dat gebeurde ook. Dus daar kun je ook aan herkennen, zo'n fokker neemt zijn taak serieus.
Dat moet ook.
Ja. Zijn er nog meer dingen waaraan je een goede fokker kan herkennen?
Nou, een goede fokker die is dus, vanaf wat ik al zei, vanaf de dag dat zijn teef gedekt wordt, totdat die puppy's weggaan, is hij daarmee begaan. En daar slaapt hij bij wijze van spreken, de eerste nachten, dat hij er zeker van is dat die teef dat aan kan. En die zorgt ook voor zijn teef en die is daar gewoon, die weet ook alle karakters van de honden. Ik vind als een fokker niet tegen jou kan vertellen welke karakters er in zijn nest zitten. Want mensen zeggen dan, ja, moet ik dan een reu nemen of een teef? Ja, dan zeg ik, je moet een hond nemen die bij je past. En dat kan een teef zijn die misschien heel zachtaardig is, omdat jij wat zachtaardiger bent. Maar dat kan ook, wat Jamie net over onze Summer zei. Ja, wij hebben een hele pittige teef, omdat wij dat juist leuk vinden. Omdat wij daar veel mee kunnen aan het werk kunnen. Maar een fokker moet dat heel goed kunnen inschatten, wat er in zijn nest zit. En dat is vele malen belangrijker dan het hele reu-teef-verhaal. Want mensen zeggen, ja, ik heb nu een reu, moet ik er dan een teef bij zetten? Kijk, men zegt altijd standaard, bij een reu kan je het beste een teef zetten, want dat is de beste combinatie. Maar ik heb combinaties gezien dat helemaal niet ging. En ik heb ook mensen zeggen, ja, nee, twee teven is de slechtste combinatie. Ik heb zelf drie teven, gaat perfect. Maar ik heb wel heel erg tegen mijn fokker gezegd, kijk, dit zijn de karakters die ik nu heb. En een goede fokker gaat daarmee mee aan de slag. Dat is veel belangrijker dan het hele verhaal reu-teef.
En waar je natuurlijk ook rekening mee houdt is, oké, krijg ik hem inderdaad in de eerste lichting? Of is hij een keer eerder teruggekomen bij de fokker? Nee. Want dat vertelt ook een hoop over de hond die je gaat krijgen.
Ja, dus dat hij al een keer bij iemand mee is geweest, ja. Terug naar het nest komt... Ja. En dan alsnog voor de tweede keer verkocht wordt, zullen we maar zeggen.
Ja, en wat een beetje op dit moment speelt... is dat mensen hun eigen weggeeftermijnen ook gaan bepalen. Oh ja, mijn puppy mag pas weg bij 12 weken... want dan heb ik hem al gesocialiseerd. Nee. Ja, dat... zie ik dan bijvoorbeeld terug bij mensen die honden in het buitenland kopen. Die moeten ingeënt worden voor hondsdolheid voordat ze hier naartoe mogen komen. Ja, dat heeft zijn voordelen, maar ook zeker zijn nadelen.
Ja, omdat ze pas later dan op cursus kunnen.
En dat is ook waar een fokker jou in zou moeten begeleiden. Is zeggen, oké, luister, je wil hem nu over de grens meenemen. Dat is hartstikke leuk. Maar ben je er dan bewust van dat je moeite... creëert met het feit dat jij hem mee gaat nemen. Want hij is 12 weken gewend aan de plaats waar hij heeft gewoond. En dan moet hij nu in één keer weer naar een hele andere plek. Ja, dat is een hele andere... dat is een hele moeilijke switch die jouw hond moet maken.
Zijn er ook nog dingen waar je op kan letten als je bij zo'n fokker bent? Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehoord dat de moederhond er altijd bij moet zijn als je komt kijken.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Wij vinden dat in principe echt een van de belangrijkste dingen. Omdat je dan namelijk kan zien hoe zij met haar puppy's omgaat. Als zij zeg maar ook open en vriendelijk is, omdat jij ook gewoon mag komen kijken bij die puppy's. Dat zegt iets over haar. Mm-hmm. Kijk, als zij vijandig is, dan kan je ook afvragen waarom is zij dat? En ja, ik vind puppy kiezen denk ik het allerbelangrijkste van het hele hondenleven. Omdat namelijk, je gaat er 15 jaar mee doen als je een beetje geluk hebt.
We hebben het straks over broodfokkers gehad, hè? Maar er zijn natuurlijk gewoon hondenfokkers die 1 of 2 rassen fokken. Is dat dan per definitie niet goed?
Zeker wel. Als jij gewoon voor 1 of 2 hondenrassen kiest, prima, hartstikke goed. Maar het gaat ons er juist om. Kijk, dat zijn bijvoorbeeld, wat wij ook wel horen is, dan bellen mensen op. En dan zegt die fokker, ja, ik kom zondag bij jou langs. En dan neem ik wel 3 verschillende puppy's mee en dan mag jij kiezen. Dat vind ik heel vreemd.
Dat is heel verdacht.
En ja, want je weet helemaal niet wat
weet je helemaal niks.
En want dan is de moeder er niet bij en dus dat klopt dan niet. Dan moet er eigenlijk bij je een alarmbelletje afgaan. Ja, niet doen.
Een hond kan je niet in 1 dag kopen. Dat kan absoluut niet.
Absoluut niet.
Nee, dan is het een impuls aankoop eigenlijk.
Ja.
En stambomen, hoe belangrijk zijn die?
Ik vind stambomen op dit moment heel erg belangrijk. En niet om te zeggen van dat je per se een hond met stamboom moet kopen. Maar er is natuurlijk ontzettend veel te doen op dit moment in de hondenwereld. En nu zijn het dan de hoogrisicohonden. Maar ik verwacht dat het echt niet heel lang meer gaat duren. Dat alle honden in principe onder het vuur komen. En men weet in Den Haag helemaal niet hoe ze dat onder controle moeten krijgen. Dus dan zeggen ze, laten we dan maar beginnen met een niet-stambo houdende honden. Laten we die dan maar zeggen van, oké, dat gaan we maar niet meer doen. Dus ik zeg van, koop op dit moment geen hond zonder stamboom. Ik zou het niet doen.
Nou roep je heel specifiek Den Haag. Als de Partij van de Dieren ooit nog eens groot wordt, moet Martin Gauws dan de minister van Hondenzaken worden? Of was dat niet het pleidooi?
Ik denk dat niet meer red in dit leven.
We hebben ook het hondenras van de week. Dus we gaan naar Wilma van Dort.
Wilma, welkom.
Dankjewel.
Ik heb net al geprobeerd de naam van jouw hond uit te spreken, maar dat kan je vast beter dan ik.
Ja, jullie hebben het allemaal over cavaliertjes en wij fokkers die hebben het altijd over cavaliertjes.
Oh, en van waar het verschil?
Nou, gewoon met de uitspraak. Het bek lekkerder, het klinkt lekkerder. Het is een stukje Nederlands. Ja. En het is, wij hebben het altijd over cavaliers.
En jij fokt cavaliers?
Ik fok cavaliers.
Dus jij kan er genoeg over vertellen.
Maar we moeten wel even een onderscheid maken tussen wat we nu hebben, die cavalier King Charles Spaniel en de King Charles Spaniel. Want dat is eigenlijk een totaal ander ras. En daar gaat iedereen ook de fout mee in, want ze denken dat het hetzelfde ras is. Maar dat is een heel klein cavaliertje, uitpuilende ogen, kleine koppies. Wordt gelukkig bijna niet meer gefokt. Maar er zijn nog steeds showrubrieken en het is nog steeds wel een ras.
Nou, dan hebben jullie natuurlijk ook weer een lijstje gemaakt. Laten we die eerst bespreken en dan kan jij daarna zeggen of het klopt of niet.
Ja, de cavaliers vallen in rasgroep 9 en dat is de gezelschapshonden. Ze zijn echt gefokt voor het gezelschap. En zoals Wilma net al aangaf, de Cavaliers en de King Charles Spaniel zijn heel erg verschillend. De Cavaliers hebben een veel langere snuit. De King Charles hebben een platgeslagen snuit en die uitpuilende ogen. En nou weet ik niet meer precies een aantal jaar geleden was daar ook heel veel om te doen. Want toen waren mensen zo bezig met die honden zo mooi fokken dat de schedel te klein werd. En dan kreeg je echt ja, hele nare constructies wat tot onnodig veel lijden aangaf. Wij zelf hebben ook een Cavalier King Charles Spaniel. Die is 14. Hij is doof en blind. Maar hij doet nog heel erg graag mee.
Top. Ja.
Het zijn heel erg leuke hondjes. Zeker als gezelschapshond. Maar je mag ze ook zeker niet wegschrijven als... Oh, daar hoef ik minder mee te doen. Nee, het zijn actieve honden ook, waar je samen ook heel leuk mee aan de slag kan gaan. Ze hebben een mooi formaat voor het gezinsleven. En ze zijn goed hanteerbaar. Mits je natuurlijk aanleert dat het leuk is. De valkuilen bij zo'n hondje is dat ze altijd heel erg schattig gevonden worden. En dat is een heel groot onderschat iets. Op het moment dat jij pijn hebt... En iedereen wil aan jou zitten, terwijl jij daar heel veel pijn hebt. Dan ben je in één keer niet meer zo heel erg schattig. En dan begin je dat af te reageren. Dus daarom is het ook altijd zo belangrijk dat wij vragen aan mensen met kleine honden. Goh, mag ik hem aaien?
Ja.
Want niet iedere hond vindt dat leuk. Daar kun je met Billy over meepraten.
Absoluut.
Wat ook... vaak gedacht wordt is, oh, het is toch een klein hondje, die doet niet zo heel erg veel, dus daar hoef ik niet zoveel tijd aan te besteden. Dat is absoluut niet waar. Je moet veel doen, wat voor hond je ook hebt. Een cavalier is natuurlijk ietsje hanteerbaarder, dus die pak je zo op als het nodig is. Dat doe je met een rottweiler niet meer. Maar op het moment dat jij zo'n klein hondje hebt, moet je daar ook vooral mee aan de bak.
Ja, doe jij veel met je honden, Wilma?
Ja, ik heb 4 cavaliers. 3 met stamboom en 1 die heb ik uit de broodfok. Die kwam bij mij om te socialiseren en die zou dan weer weggaan. Maar vanaf dag 1 past die zo gigantisch goed in die roedel dat ik heb gezegd, die gaat nooit meer weg. En ik heb nog een Engelse mastief van 80 kilo. Daar hadden we er ook 3 van. En dat gaat geweldig met...
Twee
uiterste rassen, maar 2 super makkelijke rassen.
Ja. Ja. Wat maakt ze zo makkelijk?
Ze kunnen in feite met elke hond omgaan. Ze vinden elke hond leuk. Ze hebben respect voor andere honden. Maar het zijn gewoon allemaal blije eitjes. Ze kwispelen altijd. En dat is met die cavalier natuurlijk al helemaal. Omdat ze van die lange haren aan die staart hebben. Lopen altijd met die staart omhoog. Ze lopen altijd kwispelend achter je aan. Ze vinden iedereen en alles leuk. Dus het is een allemans vriendje.
Klopt wat Jamie vertelt een beetje met hoe jij het ervaart?
Ja, dat is inderdaad waar. Het nodigt altijd wel uit tot aaien. Dat heb ik al, omdat ik zelf fok... ga ik ook geregeld met de pupjes als ze eenmaal 6 weken zijn naar de intratuin. Maar ik doe ze altijd in de bench, dat niet iedereen erop afstuift om die beestjes te aaien. En het zijn Pim Fortuyn hondjes, dus de mensen vinden ze allemaal leuk. Alle kleuren vinden ze dan wel leuk die er zijn. Maar je moet altijd wel een beetje een pas op de plaats, want zij vinden jou ook wel leuk. Maar aaien over die bolletjes is niet altijd leuk.
Dat blijft altijd wel een beetje...
Blijft bij een hoop kleine hondjes altijd een... Maar zelfs bij grote honden, die duiken vaak weg. Is niet altijd leuk.
Ja, ze klinken dan alsof het wel vrij makkelijke hondjes zijn. Is dit ras dan geschikt voor iedereen?
In principe is dit ras geschikt voor iedereen. Maar zoals ook zij wel aangeven en ook vaak aangegeven hebben... Een hond hoort natuurlijk niet 5 dagen in de week... 6 tot 8 uur alleen te zijn. En dat is ook voor dit hondje. Want het zijn wel gezelschapsdieren. Maar dit hondje, moet ik eerlijk zeggen, is wel voor iedereen. Je kan ermee het bos in. Ze kunnen lekker even toch wel even thuis blijven. Ja, ze kunnen makkelijk op schoot. Ze kunnen makkelijk op vakantie. Dat heb ik met mijn mastief natuurlijk niet van 80 kilo. Die breng je ook niet zo makkelijk ergens onder. En ik vind dit een heel fijn ras.
Nou ja, jullie vertelden net hè, dat een fokker die kan natuurlijk de voordelen vertellen. Jij bent dan een fokker. Zijn er dan ook nadelen aan die hond waar je mensen over wil inlichten?
Ja, Ik wil sowieso de mensen vertellen dat ze veel geborsteld moeten worden met die vacht. Want ze hebben heel snel knitten in de oren en bij de poten. Dus dat is best wel wat werk. Geregeld zeg ik dan, als je niet zo bekend bent met de vacht van de kavalier, breng ze eens in de 3-4 maanden naar een trimster. Laat ze daar plukken, niet knippen, niet scheren. Gewoon helemaal die ondervacht ook helemaal plukken. En dan komt het altijd goed. Dat vind ik een van de nadelen. Ja, een ander nadeel. Ze kunnen wel eens blaffen. Ik heb er gelukkig zelf niet zo heel veel last van. Maar ja, ik heb er eentje lopen die dat ook meer doet dan de ander. Maar ik denk dat dat voor elke hondenras geldt.
Hoe ben je eigenlijk bij dit ras terechtgekomen?
Wij hadden altijd hele grote honden. We hebben altijd hele grote honden gehad. We hebben een huis met een hectare grond. Ik had paarden. Dus er hoorden ook grote honden bij. Vonden we fijn. Maar ik merkte dat ik met die grote honden, als ik dan het bos inging om een lange wandeling te maken, voelde ik me niet fijn. Die Engelse mastiefs die zijn ongelooflijk makkelijk. Maar als 80 kilo een keertje gaat trekken omdat ze achter een konijn aan willen, wat met de meeste honden dan toch een probleem is, dan moet je loslaten, je moet ze laten gaan, want je gaat er achteraan. Dus ik had gedacht, van als ik nou eens een hond voor mezelf neem, een kleine ras, lekker makkelijk mee het bos in. Nou, ik heb altijd een vriendin die fokte al 25 jaar kavaliertjes. Dus ik kende ze al. Dus daar ben ik mee begonnen. Dat was voor mij ja, een heel fijn ras. Ze konden zelfs in de mand achter op de fiets. Dat was mijn doel. Nooit gedaan. Nee, dat heb ik dus niet gedaan. Maar ik ben wel geregeld met ze. Ga ik nog steeds met ze naar het bos.
Hebben jullie regelmatig kavaliertjes in de les?
Nee, je ziet er niet zo heel erg veel. We hebben ze wel hoor.
Ja, maar we hebben ze niet, zeker.
Als ik gefokt heb, want dan stuur ik snel Jan.
Nee, ja, we hebben er natuurlijk zelf ook een. We zijn, ik heb hem toen ooit genomen, omdat ik had altijd golden retrievers. En mijn kinderen waren toen nog heel erg klein. Maar die wilden natuurlijk altijd met die honden lopen. Ja, en dan is een golden is groot voor zo'n kind. En toen dacht ik, oh ja, een kavaliertje. En toen heb ik wel met heel veel zorg de hond uitgekozen, omdat ze dus inderdaad die problemen hebben met die schedels. Het was een heel zwakke ras. Ze zijn tegenwoordig wel weer beter gefokt, maar het was een heel zwakke ras. Ze hebben heel veel last van patella luxatie. Dat betekent dat ze losse knieschijfjes hebben. Men zegt dat ze 100% hartproblemen hebben. Dan moet ik eerlijk zeggen, die van ons is dus
niks.
Bijna 14 jaar.
Ja.
En die heeft het nog niet. Maar goed, misschien is hij de uitzondering, dat kan hè. Maar hebben dus die uitpuilende ogen, dat is ook altijd een dingetje geweest. Dus wij hebben toen heel bewust, heel lang gezocht naar hem. En ja, je ziet het, hij is mooi opgedroogd.
Nou, ik wil er wel eventjes op inhaken. Kijk, wij als fokkers moeten gewoon zorgen dat die honden zo gezond mogelijk blijven. En dat is het hele punt. Wij testen ons helemaal het apenzuur. Als ik een reu moet kiezen, dan zoek ik er altijd eentje uit die al 3 generaties, 4 generaties goed getest zijn. Want dan weet ik haast zeker, mijn honden die zijn gelukkig allemaal hard ruisvrij. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste dingetje. En bij dit ras is het gewoon eigenlijk belangrijk. Neem er één met stamboom. Want zonder stamboom dan vraag je vaak om problemen.
Ja, en dat is dus een serieuze fokker. Iemand die 4 generaties nagaat hoe het met de hond is. En dat vinden wij belangrijk. Zo selecteren wij onze honden.
Nou, Wilma, heel erg bedankt voor je uitleg.
Dankjewel.
We zijn wel weer bijna aan het eind van onze podcast. Niet voordat we stoppen met de rubriek Snuffel en Leer. De tip van de week. Welke hondenlijn gebruik je? Nou, toch maar eventjes een gewetensvraag. Anne, wat voor lijn heb jij?
Ja, heel veel mensen zijn erop tegen, maar ik heb een flexlijn.
Ja, ik ook.
Ja, ik zie jullie al kijken. Oh,
dit was de laatste aflevering, denk ik. Ja. waarom adviseren jullie geen rollijn?
Er staat altijd spanning op de lijn. En wat willen wij nou juist? Dat die hond niet gaat trekken aan de lijn. Mensen komen bij ons op de cursus. Lianne, hij trekt zo aan de lijn. Nou hebben jullie natuurlijk allebei niet zo'n grote hond. Dus jullie hebben daar niet zoveel last van. Als Wilma met 80 kilo... of nou ja, Wilma niet...
Nee, de hond.
Nee, sorry. Nee, de hond van Wilma van 80 kilo aan de lijn gaat trekken, dan is dat wel even een verhaal. Wat mensen absoluut niet realiseren is dat ze die honden veel te veel vrijheid geven, waardoor die honden zelf beslissingen gaan nemen die jij eigenlijk helemaal niet wil. Hmm. Jij wil niet dat je hond gaat beslissen of hij gaat uitvallen naar een andere hond. Hè, dus dat is, ze krijgen te veel vrijheid door de flexie. Maar ja, wat jullie eigenlijk al zeggen, ja, wij zien schering en inslag natuurlijk, hè, de rollijnen. Want het is zo lekker makkelijk, want je hoeft niet. Zeg maar zelf in het gras te gaan lopen. En ja, dat is alleen maar een voordeel natuurlijk. Ja,
ik moet zeggen dat ik hem, ik heb die tips ook een paar keer gekregen. Ik gebruik hem echt. Omdat ik met haar wil oefenen dat ze naast me loopt. Zonder dat ik hoef te klooien met zo'n sleeplijn. Of ook als we honden tegenkomen. Maar dan heb ik nog wel net, stel ze wil toch wegschieten of iets. Dan heb ik meer grip op haar dan wanneer ik bijvoorbeeld een 5 meter of een 10 meter lijn heb. En daarom gebruik ik die flexlijn. Ja.
Maar een 5 of 10 meter is te lang. Ja. Je moet een 3 meter lijn hebben. En een 3 meter lijn, daar heb je meer controle over. Maar leer je dus die hond wel op jou te letten. Jij leert je hond nu op dit moment niet op jou te letten. Die hond die denkt, die baas die loopt keurig achter mij aan. Want die voelt die spanning op die lijn.
Ja.
En vooral ook omdat jij zegt van, hè, Billy is niet zo aardig naar andere mensen toe. Ja, dat ga je daar niet mee stimuleren.
Want je zegt in principe tegen ze, doe waar je zelf zin in hebt.
Ja, ja, wat ik wel doe als ik iemand tegenkom, daar zijn we nu best wel ver mee, vind ik zelf. Mm-hmm. Dan roep ik haar naar me toe, zeg ik naast. En dan moet ze dus naast mij lopen. Dan heb ik niet die riem op slot staan. Dus ze kan in principe wel wegrennen, maar dan moet ze naast me lopen. En dan maken we oogcontact met elkaar. Mm-hmm. En dan lopen we zo voorbij die mensen.
Alleen, jij neemt dan de beslissing voor haar. Wij zouden liever hebben dat zij naar jou kijkt en zegt, wat gaan wij doen met deze situatie?
Ja.
En ik heb dat een hond nog nooit horen vragen.
Nee, dat snap ik. Dat. Maar wij proberen altijd dingen te vertalen in mensentaal, want dan is het duidelijker.
Ja, ik denk dat wij dat bij Oscar niet meer voor elkaar krijgen op zijn leeftijd. En ik zal je ook uitleggen waarom dat wij... We hebben heel lang met een touw, ook als we naar het bos gingen, omdat hij gewoon niet los kon lopen. We hebben meerdere malen 3 uur zitten wachten tot we hem terug hadden gevonden. Nu zie je, omdat hij wat ouder is, ga je bijvoorbeeld naar het strand, dan blijft hij bij je. Maar ook omdat hij gewoon niet zo ver meer kan rennen.
Nee, en het is ook heel vaak, want dat zien wij dus ook bij onze oudere hond, dat die blijven dichtbij je. Want ze zien soms wat minder en dus ze zoeken veiligheid en dat is bij jou logisch.
Ja, dus, maar wij zijn dus heel erg bewust naar die lijn toen gegaan om hem af en toe wel, als je in het park was of zo, om iets meer ruimte te geven. Maar ja, we hebben het ooit verkeerd gedaan. Sorry.
Geeft niks. We zijn niet boos.
Daarom hebben we nu hondenbabbels, toch?
Ja.
We zijn er volgende week weer, want dit was het einde van de 6e aflevering alweer. Volgende week het thema, nou, op ons lijf geschreven in ieder geval. Die van mijn hond, de oude hond.
Ja, en van mij ook, hè?
Ja, precies, ja. En we spreken de labradoodle. En natuurlijk in de rubriek Snuffel en meer, hoe voer je nou eigenlijk je hond? Nou, daar heb ik ook nog wel een paar voorbeelden van die niet helemaal kloppen volgens mij met de kinderen. Dat allemaal volgende week. Je kunt meer informatie krijgen als je mailt naar info@htclianne.nl. Volg ons op Instagram en volgende week like ons ook op Spotify. En volgende week zijn we er weer met Hondenbabbels. Tot dan!
Dit was een Zuidwest podcast.